Hoger staat de naam des Heren, die hemel en aarde gemaakt heeft, die trouwe houdt tot in der eeuwigheid en nooit laat varen de werken zijner handen. Amen. Genade, vrede en barmhartigheid worden u rijkelijk geschonken of vermenigvuldigd van God de Vader, in de Heer Jezus Christus, de Zoon zijner eeuwige liefde, door de gemeenschap des Heiligen Geestes. Amen. Zingen wij Psalm 119, de versen 1 en 40. Welzalig zijn de oprechte van gemoed, die ongeveinsd des Heren wet betrachten, die hij op het spoor der godsvrucht wandelen doet. Welzalig die bij dagen en bij nachten Gods wil bepeinst en hem als het hoogste goed van harte zoekt met ingespannen krachten. En dan het 40ste vers, dat ieder die u vreest zich tot mij keer, die kundig is in uw getuigenissen, maak dat mijn hart oprecht uw lessen eer, dat niets die ooit uit mijn ziel mogen wissen, opdat ik niet beschaamd word. Laat, o Heer, laat mij die gunst op aarde nimmer missen. De versen 41 uit de 119e psalm.
Thank you.
luisteren we nu naar de heilige wet des Heeren onze God. Daarna we zingen uit Psalm 119, het 49ste vers. Ik ben de Heere uw God, die u uit Egypte land, uit het diensthuis uitgeleid hebt. Gij zult geen andere goden voor mijn aangezicht hebben. Gij zult u geen gesneden beeld, nog enige gelijkenis maken van hetgeen dat boven in de hemel is, nog van hetgeen dat onder op de aarde is, nog van hetgeen dat in de wateren onder de aarde is. Ge zult u voor die niet buigen, nog hen dienen, want ik, de Heere uw God, ben een ijverig God, die de misdaad der vaderen bezoekt aan de kinderen, aan het derde en aan het vierde lid dergenen die mij haten, en doe barmhartigheid aan duizenden dergenen die mij lief hebben en mijn geboden onderhouden. Gij zult de naam des Heeren uw Gods niet ijdelijk gebruiken, want de Heere zal niet onschuldig houden die zijn naam ijdelijk gebruikt. Gedenk de Sabbatdag dat ge dien heiligt. Zes dagen zult ge arbeiden en al uw werk doen. Maar de zevende dag is de Sabbat des Heeren uw Gods. Dan zult ge geen werk doen. Gij, nog uw zoon, nog uw dochter, nog uw dienstknecht, nog uw dienstmaagd, nog uw vee, nog uw vreemdeling die in uw poorten is. Want in zes dagen heeft de Heere de hemel en de aarde gemaakt, de zee en alles wat daarin is, en hij rustte ten zevende dagen. Daarom zegende de Heere de Sabbatdag en heiligde denzelve. Eer uw vader en uw moeder, opdat uw dagen verlengd worden in het land dat u de Heere uw God geeft. Gij zult niet doodslaan, gij zult niet echtbreken, gij zult niet stelen, ge zult geen vals getuigenis spreken tegen uw naaste, ge zult niet begeren uw naastenhuis. Gij zult niet begeren uw naasten vrouw, nog zijn dienstknecht, nog zijn dienstmaagd, nog zijn os, nog zijn ezel, nog iets dat uw naasten is. We nu met u lezen wat we vinden in het evangelie naar de beschrijving van Lucas, het eerste hoofdstuk, de versen 5 tot en met 20. We noemen u Lucas 1, van vers 5 tot en met 20. In de dagen van Herodes, de koning van Judea, was een zeker priester, met name Zacharias, van de dagorde van Abia. En zijn vrouw was uit de dochter van Aaron en haar naam Elisabeth. En zij waren beide rechtvaardig voor God, wandelende in al de geboden en rechten des Heeren onberispelijk. En zij hadden geen kind, omdat Elisabeth onvruchtbaar was en zij beide verre op hun dagen gekomen waren. En het geschiedde dat als hij het priesterambt bediende voor God in de buurt zijner dagorde, naar de gewoonte der priesterlijke bediening hem te loten was gevallen, dat hij zou ingaan in de tempel des Heeren om te reukofferen, en al de menigte des volks was buiten biddende ten ure des reukoffers. En van hem werd gezien een engel des Heeren, staande ter rechterzijde van het altaar des reukoffers. En Zacharias, hem ziende, werd ontroerd en vreeze is op hem gevallen. Maar de engel zeide tot hem: vrees niet, Zacharias, want uw gebed is verhoord en uw vrouw Elisabeth zal u een zoon baren en gij zult zijn naam heten Johannes. En u zal blijdschap en verheuging zijn en velen zullen zich over zijn geboorte verblijden, want hij zal groot zijn voor de Heere. Nog wijn, nog sterke drank zal hij drinken, en hij zal met de Heilige Geest vervuld worden, ook van zijn moeders lijf aan. En hij zal vele der kinderen Israëls bekeren tot de Heere hunne God. En hij zal voor hem heen gaan in de geest en de kracht van Elias, om te bekeren de harten der vaderen tot de kinderen en de ongehoorzamen tot de voorzichtigheid der rechtvaardigen, om de Heere te bereiden een toegerust volk. En Zacharias zeide tot de engel: waarbij zal ik dat weten? Want ik ben oud en mijn vrouw is verre op haar dagen gekomen. En de engel antwoordde en zeide tot hem: ik ben Gabriel, die voor God sta, en ben uitgezonden om tot u te spreken en u deze dingen te verkondigen. En zie, gij zult zwijgen en niet kunnen spreken tot op de dag dat deze dingen geschied zullen zijn, om dies wil dat ge mijn woorden niet geloofd hebt, welke vervuld zullen worden op hun tijd. Tekstvers dat we met u willen gaan overdenken in dit uur is wat ik u gelezen heb. Lucas 1, vers 5. Deze woorden. In de dagen van Herodes, de koning van Judea, was een zeker priester met name Zacharias. We wilden vanmorgen dan met u denken over deze priester Zacharias, zoals we van hem lezen dat hij gelovig verwachtende was, uitziende naar een kind en van zijn kind ziende op het andere kind dat verwacht werd. We gaan hem zien en ongelovig vragen en straf op zijn ongeloof was het louterend zwijgen. En we wilden dan hem vanavond zien in God verheerlijkend juichen. Bidden we nu met elkander om de zegen des Heer. Het is goedertier en volzuinige God in de weg van uw aanbiddelijke voorzienigheid dat we aan de morgen van deze uw dag, de dag gewijd aan uw dienst en genoemd naar uw naam, mogen saamvergaderd zijn aan deze plaats des gebeds. Heere, wat onderscheidt ge ons nog boven zoveel? Hoeveel zijn er, heren, en letten we op de wereld rondom ons vandaag, die zichzelf uitleven? De wereld die zijn eigen oordeel uitleeft en openlijk openbaart wat de mens in zijn val is aangegaan tegen u, zijn oprechte vijandschap. Zijn haat van niet te willen weten van u en van uw Christus. Hoeveel heren zijn er die wel zouden willen opgaan naar uw huis, maar ach, heren, die niet kunnen. We denken aan uw kerk in de druk, in de moeite en in de vervolging. Heren, geef het wild gediert dat niets in het woel ontziet. De zielen van uw tortelduif niet over. Laat grote God om een gehate rover, uw kwijnend volk, niet eindeloos in het verdriet, maar behagen het u, o goedertierne en volzalige God, ook in de druk en in de nood, uw nabijheid te doen ervaren en uw belofte te vervullen, dat als ze zullen gaan door het water, gij bij hem zult zijn en door de rivier, ze zullen ze niet overstromen. Gaan ze door het vuur, de vlam zal ze niet aansteken. Gij zijt toch die eeuwige getrouwe en volzalige God, die nooit laat varen de werken uwer handen. En dan gedenken we aan zoveel, heren, die op het ziekbed gebonden liggen, of die onmogelijk door allerlei omstandigheden kunnen opgaan. Ach, liefderijke God, als die grote medicijnmeester, mocht ge hun er nog willen gedenken, naar lichaam en ziel, nog een ondersteunend, een verlossend, een helpend en een uitreddend God willen zijn, naar het lichaam en naar de ziel, Heer. En als we dan gedenken aan zoveel, Heer, die het zo makkelijk kunnen thuis blijven. O trouwe God, gij kunt alleen maar een zegen geven in een rechte en in een ordelijke weg. Waar ge ons hebt willen samenbrengen, buigen we dan ook voor u neder, uw naam dankende, erkennende en u bidende, heren, waar ge dus onderscheid maakt, waar van nature geen onderscheid gemaakt is, waar uw weldadigheden en goedertierenheden over ons nog niet hebt afgesneden. Ach, lieve heren, vervul u zelf nog eens door uw woord in de harten, heren. Wil uw heilige geest bij het woord paren als het ons spreken gaat van wat gij eens had willen doen in de volheid des tijds, toen dat uur was aangebroken, waarop gij de schoot zo uw eeuwige liefde zou openbaren in het vlees, en het vervuld ging worden, en het woord is vlees geworden, en het heeft onder ons gewoond, en we hebben zijn heerlijkheid aanschouwd, Een heerlijkheid als des eengeborene van de Vader, vol van genade en vol van waarheid. Ach, trouwe God, ge mocht onze harten eens voor hem toebereiden. Want als uw kerk leeft in advent en de vooravond van de kersttijd, ach, dan zien we niet meer uit naar uw komst in het vlees, dierbare Heere Jezus. Want gij zijt verheerlijkt aan uw vaders rechterhand in de hemel der heerlijkheid. En daar staat ge in uw ambtelijke bedieningen voor de troon Gods des vaders. En daar zijt gij de altoos biddende hoge priester die pleit voor uw volk en die hun plaats bereidt, omdat ze straks eeuwig met u en door u met God drieënig verenigd, u zouden loven en prijzen, aanbidden en verheerlijken. O gezegende Heer Jezus Christus, mocht ge met uw geest dus in onze harten willen werken en het woord willen toepassen, opdat het nederwaarts wortelen schieten en opwaarts vruchten voortbrengen van geloof en bekering, het vruchten mocht dragen die God verheerlijkend en die zielen zaligend zijn, dat we iets mochten leren kennen, Heere, van dat heilbegeerig verlangen en uitzien naar u in het hart, Heere. Want ach, nu ziet uw kerk weer uit naar uw komst, maar ze verwacht nu uw komst op de wolken des hemels, om de vijanden voor eeuwig te verdelgen en uw koninkrijk voor eeuwig te bevestigen. En zullen we u, o dierbare koning, en u met een blijmoedig hart kunnen verwachten, dan zullen we moeten kennen, Heere, die komst van u in ons hart, Heer Jezus. Want zo we nog vreemdelingen van u zijn, en wij sterven zoals we geboren zijn, ach, dan is nog eeuwig buiten u. En daarom smeken we u, wil door de genadige bediening van uw lieve geest het woord eens zo toepassen aan de harten van onze kinderen, aan de harten van jongeren en aan de harten van ouderen. En dat in dat hart eens gewekt werd een levendige behoefte naar u, o Heer Jezus. O, dek mijn ziel die tot u schrijft met uw algenoegzaamheid, Heer, dat gij zelf plaats mocht maken in het hart om er te komen wonen. Want welzalig het hart dat met u verenigd en verbonden mag zijn door die gezegende band des geloofs, Heere. Dat is dan toch een volk dat in waarachtig advent uitziet naar uw komst. Kom, Heer Jezus, ja, kom haastiglijk midden in een wereld in nood, waarin we de machten van ongeloof en bijgeloof al driester de kop zien opsteken, waarin we het al meer in vervulling zal zien gaan. Waakt dan en bid, want ik sta te komen. En gij zult komen als een dief in de nacht, in een uren waarin men u niet verwachten zal. En dan zullen de lampen brandende moeten zijn, dierbare koning. Wil door uw woord en uw geest dan genadig in onze harten arbeiden, omdat we een biddend leven mogen kennen, een verwachtend uitzien naar u. O Heer Jezus, zeg gij tot mijn ziel, ik ben uw heil alleen. O dat worstelend bidden en dat biddend worstelen, Heere, werd het nog eens gevonden, rijkelijk, ook onder ons. Want dat biddend en zuchtend en uitziend en verwachtend hart zal toch niet beschaamd worden, Heere. Ach, dan zoudt ge uw eigen woord krachteloos maken. En dat is toch eeuwig onmogelijk. Wat uit uw lippen ging,
blijf vast en onverbroken. En daarom smeken we u, verwek onder ons een adventsvolk dat biddend, verwachtend mag uitzien naar uw ook dierbare koning. En wil daartoe uw woord dan nog heiligen, ook als dat woord er ons van spreken gaat. Hoe het ongeloof u bedroeft, hoe het ongeloof u verdenkt. En u weet het, Heere, ach, dat ongeloof, het is de officier van alle kwalen in het hart dergenen die u vrezen. O, wij bidden u, waar zo menig hart soms zwijgend zijn weg moet gaan, omdat daar een band ligt in het leven, omdat daar oorzaken zijn waarom gij u als terughoudt en het lied verstomt op de lippen en de mond niet spreken kan van uw goedertierenheden en weldadigheden, zwijgend over de aarde te moeten gaan. En gij hebt gezegd, en dit volk heb ik mij geformeerd, omdat ze me lof zouden verkondigen. Heere, mocht gij al die boeien en banden in het hart van dat Sion nog eens willen verbreken, breng ze nog eens op dat plekje waar de breuk geslagen is, opdat hun tong nog weer eens losgemaakt mocht worden en het hart nog eens mocht worden verruimd, Heere, en ze bij vernieuwing een bezoek van u mochten krijgen en hun harten in u verruimd nog eens mochten getuigen. Komt, luister toe, gij die God vreest, en ik zal u vertellen wie en wat de Heere is. O Heere, kom zo zegenend met het woord mee. Gij kent ons aller noden en behoeften veel beter dan dat wij het u zeggen kunnen. Mocht onder ons uw koninkrijk maar worden uitgebreid. Wil Satan met al zijn werkingen toch verbreken ook in het midden van ons. Laat de stok lieflijkheid en saambinding nog eens bloeien en groeien. Gij, o God, zou er u in verheugen en uw zegen zou niet achterwege blijven. Verzoen daartoe al onze zonden die uw hoogheid schonden en wil ons verblijden in de Zoon uw eeuwige liefde. En dat we een voor hem toebereid hart mochten ontvangen om u, Heer Jezus, in het geloof te omhelzen, in het hart te dragen en uit te zien naar uw komst. Want als uw kerk op de plaats is waar ze zijn moet, is het toch een uitziend volk, zien ze toch uit naar uw komst, die hun heil volmaken zal. Gedenk daartoe aan hem die de mond tot u is. Ge weet ook wat hij behoeft. Heere, verlevendig zijn hart in u. Breng hem maar van alle schepsel af, opdat hij nog ter rechter, nog ter linkerzijde afwijken. Maar uw woord terecht mogen snijden, waar gij toch uw goddelijke goedkeuring op geeft. En dan is het goed, Heere, u mee te hebben, dat is alles. Wel, nu gedenk aan al uw knechten, wees aan alle plaatsen uw heerschappij. Verstoor de werken van de vorst der duisternis. Bouw Jeruzalem, doe het nog in menig hart opkomen. O Heer, zegen alle arbeid in uw koninkrijk, Heer. Alle arbeid der zending, alle arbeid van barmhartigheid. Gedenk alle arbeid in het christelijk onderwijs. Gedenk aan zoveel, Heer, wat geschiet. Het is u bekend. Al wat wacht op uw zegen, u wil het gedenken en wil, o trouwe God, het ons doen ervaren dat gij een God zijt die nooit beschaamt, maar die trouwe houdt tot in der eeuwigheid. Hoor zo ons smeekgebed in de verzoening en uitdaging van al onze zonden en ongerechtigheden en in het schenken van uw genade en uw heilige geest. Amen.
Zie, geliefden, ge weet dat er drieërlei advent is. Daar is natuurlijk een advent dat uitziet naar de komst van de Heer Jezus Christus in het vlees. Maar dat was de kerk onder het oude verbond. Die zag uit naar de Christus die komen zou. De kerk des nieuwen verbonds kent haar advent in het uitzien naar de komst van de Heer Jezus op de wolken des hemels. Kom, Heer Jezus, ja, kom haastelijk. Als Gods kerk door het geloof leeft bij haar hart, dan is het uitzien naar dat ogenblik dat hij zal komen om eeuwig zijn koninkrijk te vestigen. Dat is een van de rijkste vruchten van het geloofsleven. Want als het geloofsleven maar in het hart van zijn Sion leeft, dan is het daarmee bezig. Kom, Heere Jezus, ja, kom haastelijk. Om voorgoed van zichzelf verlost, van een lichaam der zonden en des doods, nooit meer te kunnen zondigen, nooit meer te kunnen overtreden, nooit meer te moeten wandelen onder de verberging van het aangezicht des Heren. De Heer nooit meer te kunnen verdenken, maar eeuwig het hart volkomen aan hem op te halen. Dat is het leven wat God verheerlijkend en wat zielenzaligend is. En dat is een vrucht van nog een ander advent. En dat is de komst van de Heer Jezus in ons hart. Natuurlijk, want zult ge die koning kunnen verwachten op de wolken des hemels met een heilbegerige ziel, dan moet ge hem kennen. Wel nu, die derde komst in het hart is een grote en zalige voorwaarde om Jezus straks blijmoedig te kunnen verwachten op de wolken des hemels. Jezus in mijn hart. Hun gelukkiger mijn zin denken. De apostel Paulus schreef het zo. En Christus Jezus woont in mij. En dat was nu zijn leven geworden. En omdat dat zijn leven was, zag hij nu ook uit naar zijn komst op de wolken des hemels. Geliefde, we gaan vanmorgen nu eens met u overdenken over de priester Zacharias. Ook een uitziend hart. Ja. Hij en zijn vrouw verlangden beide de komst van de Messias. En u kent u de historie. Als de Heer komt, dan gelooft hij het niet. En dan moet de Heere hem straffen vanwege zijn schrikkelijk ongeloof. De grootste zonde die het hart dat God vreest kan doen is ongelovig zijn. Dat is nog het allerergste. Ja. We gaan het eens met u overdenken. Mocht de Heer het zelf door zijn Heilige Geest voor uw verstand verklaren en aan uw hart toepassen. We gaan en vanmorgen en vanavond nadenken over die priester Zacharias. We gaan hem vanmorgen zien in gelovig verwachten. Hij en zijn vrouw zagen uit naar het kind. Dan gaan we hem zien in ongelovig vragen. Want als de engel des Heren komt vertellen dat zijn gebed is verhoord,
dan zegt u, nou, daar geloof ik niks van.
Daar geloof ik nou niks van. Dan moet je me eerst maar eens een teken geven. En dat is zo goddeloos, weet je. Ja. Je kunt ook om een teken vragen tot versterking van je geloof. En dat wil God geven. Maar de manier waarop Zacharias dit deed, dat was de bittere vrucht van de wortel van het ongeloof, waarin we van nature alle liggen. En dan letten we tenslotte op hem in louterend zwijgen, om dan vanavond Zacharias te zien in God verheerlijkend juichen. We zingen eerst met elkander uit zijn lofzang, de versen 2 en 3. De lofzang van Zacharias, de versen 2 en 3. Intussen doet gij u een arbeid waartoe de Heer u en u gaven zegenen. Het was in de dagen van Herodes. Dat was Herodes de Grote die over geheel Palestina geregeerd heeft. Hij was een Edomiet van afkomst en een gunsteling van Rome's keizer. Aan zijn hof heerste de schrikkelijkste zonde en ongerechtigheden. En hij zelf was een man des bloeds en des onrechts. Een schrikkelijke wreedaard, een goddeloos mens. Hij was iemand die om zijn heerschappij te bestendigen een groot aantal Joodse edelen, in wie hij mededingers achtte, ze in koele bloeden te laten afslachten. Zelfs ontzag deze Herodes de Grote niet om een paar van zijn eigen kinderen
te laten vermoorden.
Op deze Herodes de Grote was meer dan op iemand anders het woord der schrift van toepassing. Wee dien, die de stad met bloed bouwt, die de stad met onrecht bevestigt. Deze Herodes de Grote was ook de man van de Bethlehemse kindermoord. Hij is tenslotte gestorven aan een walgelijke ziekte. Zo donker, somber waren nu de dagen, was de tijd van deze Herodes de Groot. En het volk van Israël, want de scepter was van Juda geweken. En dat volk van Israël, ach, op de hoge feesten stroomden het nog wel naar de tempel. En het bracht nog wel menigvuldige offeranden. Maar dat volk dat naderde met de lippen, bleef ver met het hart. Het was een tijd waarin dat Israël leefde in een dood formalisme. Waarin Israël leefde in een dodelijke, valse, eigengerechtige rust. Onder het mom van fariseeën en schriftgeleerden heerste goddeloosheid en onreinheid. En toch, in die zo hopeloze en troosteloze tijden waren er toch nog wel anderen. Ach ja, gelukkig, daar zorgt de Heer altijd voor. En daar zal immers altijd zijn een overblijfsel naar de verkiezing der genade. En zo waren er toch ook in die donkere tijden, in die dagen van Herodes de Grote, toch nog ook wel mensen die de noden des volks diep zagen liggen. En die niet slechts uitzagen naar een verlossing van de uitwendige vijanden, naar verlossing van het Romeinse juk, maar die uitzagen naar de komst van de vertroosting Israëls, die Israël zou verlossen van zijn zonde en van zijn ongerechtigheden. En dan zien we zelfs voor ons die stille in den landen, die stille getuigen. Maria, de maagd uit Nazareth, Jozef, de timmerman. De herders, een grijze Simeon en een Hanna en ook de priester Zacharias. Zacharias, zijn naam betekent de Heere gedenkt. Dat is een mooie naam, Zacharias. God gedenkt. Hij dat geloven mag. En je mag leven onder Gods belofte. Dan heb je zoveel krediet op God, dat die God gedenken zal aan wat hij je beloofd heeft. En dan zal hij het gewis vervullen. Kom, als hier nu vanmorgen harten zaten, levende onder Gods belofte. De Heere gedenkt, dat betekent Zacharias. Zijn vrouw was Elisabeth en haar naam, ook al een prachtige betekenis, Elisabeth, God houdt de eed. Wel nu, deze priester Zacharias, dat lezen we zo hier in Lucas 1, hij behoorde tot de dagorde van Abia. Weet geliefde dat hij reeds in de dagen van koning David, omdat er zoveel priesters waren, in de dagen van koning David, de priesters verdeeld werden in 24 klassen. En die priesterklassen deden dan om de beurten een week dienst in het heiligdom in de tempel te Jeruzalem. De achtste van deze priesterordening was genoemd naar Abia, een nakomeling van Eleazar, de zoon van de hoge priester Aaron. En tot die achtste priesterklasse nu, de dagorde van Abia, behoorde Zacharias, de priester uit Hebron. Van deze Zacharias en van zijn vrouw lezen we dit schone, heerlijke, rijke getuigenis. Zij beiden waren rechtvaardig voor God, wandelende onberispelijk in alle geboden en rechten des Heeren. Wat een getuigenis, mijn vriend. En als God uit den hemel dat geeft. Deze beide mensen, Zacharias de priester en zijn vrouw Elisabeth, waren dan ook samen verbonden door de band des geloofs in den Heeren. En dat is een band die blijft, ook over dood en graf. Samen verbonden in God. Wat een rijke en wat een gezegende welde. Die grote hoge priester over het huis Gods droeg hun beide namen op zijn borstschild. En die beide namen, Zacharias en Elisabeth, waren daar van eeuwigheid al ingegraveerd. En zij beiden werden bediend en onderwezen en geleid door de Heilige Geest, zodat ze het hadden verstaan met de dichter. Zo gij in het recht zou treden, Heere, en gadeslaan de zonden en ongerechtigheden. We zouden niet kunnen bestaan, maar bij u is vergeving. Door de genade des Geestes hadden deze beide Godvrezende mensen de hand des geloofs op het offer mogen leggen. Dat heenwees naar het offer dat eens gebracht zou worden tot verzoening van de zonden en de ongerechtigheden der zijnen. En dat mochten nu deze Zacharias en zijn vrouwtje Elisabeth in het geloof omhelzen. Wat een gezegend voorrecht en wat een rijke weldaad, geliefden. En toch, daar heerste achter de muren van het huis van deze Zacharias en Elisabeth een stil verdriet. U kent de geschiedenis. De kinderzegen was deze mensen onthouden. Maar deze teleurstelling, deze droefheid had die beide harten niet verbitterd. Dat zou kunnen. Als het nu eens heel anders in je leven gaat dan je maar zou willen. En je bidt en je roept en je vraagt en het blijft altijd maar anders gaan. Och, dan zijn wij zo gauw geneigd om verbitterd tegen God te worden en harde gedachten van dat eeuwige en lieve wezen te krijgen. Maar geliefde, deze teleurstelling waar de kinderzegen hen onthouden was, had die beide harten niet verbitterd gemaakt. Integendeel, het had die beide harten nauwer aan de Heere verbonden. En het had die beide harten meer en meer in biddend verlangen doen uitzien naar de komst van hem, de beloofde Messias, die immers zijn volk zou verlossen van hun zonden en van hun ongerechtigheden. En zo leefden deze beide mensen in gelovig verwachten en biddend uitzien naar de komst van hem die de blijde boodschap zou brengen, de zachtmoedige. die zou komen om te verbinden de gebrokenen van hart, om de gevangenen vrijheid uit te roepen, en de gebondene opening der gevangenis, om uit te roepen het jaar van het welbehagen des Heren, om te beschikken dat de treurige Sions gegeven zou worden, sieraad voor as, vreugdeolie voor treurigheid, en het gewaad des lofs voor een benauwde geest, opdat ze genaamd zouden worden eikenbomen der gerechtigheid, een planting des Heren, opdat hij verheerlijkt worden. En wanneer er dan weer eens licht scheen over zijn naam, Zacharias, de Heere gedenkt, wel, dan werd hij in zijn ziel versterkt, en dan werd het geloof als het ware weer wakker, dat God toch denken zou, en dat hij zou geven, die hoge priester over het huis Gods, die een eeuw verander volmaken zou, al degenen die geheiligd worden. En zo leefden deze Zacharias met zijn vrouw in gelovig verwachten en in biddend uitzien. Zie, geliefden, in de dagen van Herodes, wat zouden we van onze tijd moeten zeggen? Gelijkt onze tijd niet veel op die tijd van Herodes de Grote? We hebben gehoord in de wereld daar eerst de ongerechtigheid en de ellendigheid. En in de wereld van vandaag, waarin wij leven, zien we daar niet precies hetzelfde? En de kerk, Israël, ging op in doodformalisme en leefde in een dodelijke valse rust. En hoe is het nu op de kerkakker vandaag? Zien we ook niet een doodformalisme? Is er niet een valse rust? Waar is men nog eens wakker? Waar is het schreien en roepen tot God? En toch, geliefden, die stille in de landen die er toen waren, zouden die er nu niet meer zijn? Wat zou het nu een voorrecht wezen als je nu vanmorgen eens zeggen mocht: lieve God, u kent mijn hart. En dan geloof ik dat ik er toch bij ben. Zou dat geen voorrecht vinden? Hè? Die stille in den landen, die biddend, schreiend, zuchtend uitzien, vertroost mijn ziel in haar geween en zegt tot haar: ik ben uw heil alleen. Anders wordt het nooit geen kerstfeest. Ligt het zo in je hart? Zeg het eens eerlijk vanmorgen. O, dat volk, geliefde, die bekend zijn gemaakt met hun zonden en ongerechtigheden, en die hebben leren worsten om genade en geen recht, die leerde dat eigen hart en leven zo ver van God verwijderd is. En dat ze uit en van zichzelf niet één zonde voor Gods aangezicht kunnen wegwassen. En die toch leren worstelen, leren bidden, leren schreien. Och, Heere, vertroost toch mijn ziel in haar geween en zeg tot haar: ik ben uw heil alleen. Dat is nu adventsleven. Ja, men vraagt wel eens: wat is dat feitelijk? Leven in advent. Wel, nu, hier hebt u het, geliefde. Klaar naar Gods getuigenis. Uitzien naar het heil
dat God in die gezegende Heere Jezus Christus geopenbaard heeft. En ken je dat adventsleven nu? Dan kun je nergens meer bij leven. En dan is het om hem alleen te doen. Opdat hij tot uw zielen spreken door zijn woord. Ik ben uw heil alleen. En zie geliefden, al kan dat hart dan zelf wel niet verklaren. En dat hart kan er dan zelf wel niet bij. Maar dan is daar toch innerlijk een gelovig verwachten. En dan is er toch een biddend uitzien. O Heere Jezus, geef me Jezus of ik sterf. Want buiten Jezus is geen leven, maar een eeuwig zielsverderf. Kom, zitten die stille harten hier in de kerk vanmorgen. En weet nu, geliefde, och, dan kan het wel eens zijn alsof de Heere zich maar verborgen houdt. Och, dat is ook zo'n wijsheid. Weet je waarom? Hè? Wij zouden zo gauw moe worden. Of hij het nooit eens ervaren. Hè? Dan ben je nog vreemdeling van dat adventsverlangen. Hè? Wees nu eens eerlijk. Waar is het nou diep in je ziel om te doen? Hè? En dan moet je horen, zeg, wat die dichter zei. Die zei, Heere, klei voor uw alziend oog mijn hart en wandel bloot. Kun je doen? Kun je doen? Getuigend. Och, Heere. Het gaat toch om u alleen. Zou een voorrecht wezen. Hè? We kunnen dikwijls zo bij alles leven. Maar we leven zonder de Heer Jezus. En wat wordt nu een weldaad? Als er zulk een heilbegeerig verlangen in het hart te zijn mag. Naar die Heer Jezus. Weet, geliefden. Let eens op die Zacharias. Hun natuurlijke verwachting was afgesneden. Ze waren beide nu reeds ver op hun jaren gekomen. Wat hebben ze gebid, wat hebben ze gesmeekt, totdat het gebed geen zin meer scheen te hebben. Hè? En de hopen verflauwden op de vervulling dat ze ooit vader en moeder zouden worden. Maar zie, geliefden, bij deze Zacharias en Elisabeth, al is de natuurlijke verwachting afgesneden. Toen zij dachten, het kan nooit. Het is buiten hoop. Wat gebeurde er toen? Wat gebeurde er toen? Wel, toen kwam God. Ja. Ja, toen zij klaar waren, buiten hopen en niet meer kon. Toen kwam onverwachts de Heere, ach, die biddende en uitziende en verwachtende zielen. Je zou soms kunnen denken, zou het wel ooit nog eens geschieden? Ach. Bedenk dan dit en let dan eens op die Zacharias en op die Elisabeth. De Heere komt als het voor ons onmogelijk is geworden. Onze onmogelijkheden worden Gods mogelijkheden. En dat is nu zo'n groot voorrecht, geliefde. En weet je waarom de Heere zo wonderlijk werk vindt? Opdat de roem alleen Godes zijn zal. En daarom is het zulk een gezegend voorrecht. Altijd weer uit eigen werk uitgezet. Te kunnen roemen in dat vrijmachtige, soevereine, eenzijdige werk des Heren, Heren. Toen alle hoop mij ontviel. Maar toen zei God, ik ben er nog.
Ziet, hier ben ik. Ik ben uw heil. Alleen. Welke genade weldaad, geliefde. En welk een groot voorrecht. Wat zien we dit ook in het leven van deze priester Zacharias. Zijn dagorde, dus de dagorde van Abia, is aan de beurt om te dienen in de tempel. In de weg van Gods voorzienig bestel werd Zacharias aangewezen om het reukoffer te offeren in het heilige. Dat was een bijzonder voorrecht. Maar de Heere leidde zo dat daar Zacharias toe bestemd werd. En als dan de priester Zacharias gaat in het heilige om daar het reukoffer de Heere te wijden, dan is daar de gemeente in het voorhof, wachtende op zijn terugkomst, opdat hij zijn handen zegenend zal uitbreiden over de gemeente. Maar ditmaal toeft de gemeente wel heel lang in het voorhof. Waar blijft die reukofferende priester Zacharias? Waar blijft hij toch? En als hij dan eindelijk uit dat heilige komt in de voorhof, dan verstaat het volk het onmiddellijk. Er is wat gebeurd. Zijn gelaat is ontdaan. En hij is stom. Zeker, er was iets gebeurd. Er was iets wonderheerlijks en zaligs gebeurd. Terwijl toch die priester Zacharias daar in het heilige was. En daar stond aan de linkerzijde van het reukofferaltaar. Om daar het offer Jehova, de God des verbonds, te brengen. Daar opeens. Daar wordt het licht van de kandelaar overstraald door een schijnsel in bovenaardse glans. En dan staat daar opeens aan de rechterzijde van het reukaltaar een engel. Een engel God. Het is te begrijpen dat we het zo lezen. En deze Zacharias, hij werd diep ontroerd. Schrik vervulde zijn ziel. Maar onmiddellijk zegt deze hemelbode, straks zal hij zelf zeggen dat hij de engel Gabriël is, die voor God staat. Daar zegt deze hemelbode onmiddellijk tegen Zacharias, vrees niet, Zacharias, want uw gebed is verhoord. En uw vrouw Elisabeth zal u een zoon baren. En ge zult zijn naam heten Johannes. En u zal blijdschap en verheuging zijn. En velen zullen zich over zijn geboorte verblijden. Vrees niet. Uw gebed is verhoord. Dat was het gebed om een kind. Dat hadden ze al zoveel jaren gebeden. En hoe kon het niet meer? Nee, twee stokoude mensen. Ja, aan het eind van der leven. Maar God zegt, en uw gebed is verhoord. Ja. Onze onmogelijkheden, zeiden, zijn Gods mogelijkheden. Hij heeft ook alles in je leven ervaren. He? Dat je vastgelopen was met alles. En dat je het niet meer wist. Dat je het ook niet meer kon. Dat is ook een weldaad. Want er kan soms in het leven dergenen die God vrezen zo zijn. Dat ze het niet meer weten. Maar dat ze nog altijd bezig zijn om het te proberen. Dat zijn twee zaken. En dan niet meer te weten. En dan ook niet meer te kunnen. Zeg eens, vriend, was dat nu voor een hart? Wel, dat is een hart dat komt op dit plekje. Lieve God, buiten u kan ik niet zuchten. Zonder u kan ik niet vluchten. Zonder u kan ik niet staan, nog van hier naar boven gaan. Dat is een hart dat krijgt God nodig. En nu deze priester, Zacharias. Uw gebed is verhoord. Dat was ook het gebed om de komende verlosser. Boven alles. Want, zeg, hier staat in dat heiligdom bij dat reukofferaltaar. Niet voor alle dingen de man van Elisabeth. Wel, nee. Hier staat voor alle dingen in dat heiligdom Gods. Kom, vriend, de priester. En wat doet deze priester? Als hij daar staat in het heiligdom, daar bidt hij. En daar wordt het reukoffer de Heere gebracht. En als priester brengt hij dat voor het volk. Daarom is het zo wonderlijk dat die engel niet komt in het stadje en in het huisje waar Zacharias en Elisabeth woonden. Wel nee. De engel des Heeren spreekt niet in de huiskamer deze Zacharias aan. Maar hij spreekt hem aan in de tempel. In de woonplaats Gods. Waar hij staat als de priester, de tussenpersoon tussen God en dat volk. En waar hij in smeekgebed dat volk opdraagt. En de Heere bidt om de komst van de beloofde verlosser. Uw gebed is verhoord. Wat moet dat wel diep gezonken zijn in de ziel van die oude priester. Jaren gesmeekt. En daar stond hij nu, bij dat reukofferaltaar. Biddend, och, dat ge de hemelen scheurdet en dat ge nederkwaamt. En daar gaat nu toch de hemel open. En daar komt nu toch een engel. En die getuigt in de naam Gods, uw gebed is verhoord. O, die Zacharias, hij mocht wel opspringen van zielenvreugd. Zijn gebed verhoord, o, eeuwig wonder. En toch. Hij kan niet geloven. Die man is jaren gelovig, biddend, werkzaam geweest. En nu komt God en zegt, Zacharias, het is verhoord je gebed. En nou op eenmaal is die Zacharias zijn geloof en hij is tegelijkertijd zijn gebed kwijt. En Zacharias zeide tot de engel, waarbij zal ik het weten? Want ik ben oud en mijn vrouw is verre op haar dagen gekomen. Opeens is die man zijn geloof en is zijn gebed kwijt, zeiden we. Hij vraagt de engel een teken om zijn geloof op te laten rusten. Een teken, geliefde. Wanneer de Heere hem maar een bijzonder teken geeft, dan zal hij kunnen geloven. Maar Zacharias, het geloof kan nooit rusten in een teken, maar alleen in het woord Gods. En zo in de belovende God zelf. O Zacharias, op eenmaal heeft die man geen krediet meer op God. De bezwaren der omstandigheden acht hij nu groter dan de almacht Gods. En vandaar die vraag des ongeloofs. Waarbij zal ik dit weten? Wel, geliefden, die vraag op zulke plaats, in dat heiligdom, in die tempel te Jeruzalem, waar alles een teken was van Gods genade en ontferming, en waar alles naar de Christus heen wees. Want we zeiden, waar staat hij? Waar staat die man? Bij dat reukofferaltaar. Bedend, terwijl hij Israël droeg op zijn priesterlijk hart. En daar stond de kandelaar en de tafel der toonbroden. En dat reukofferaltaar stond vlak bij het voorhangsel. Wat scheidde het heilige der heiligen, waar de ark des verbonds stond en waar God woonde. Wel nu, in die tempel, waar het alles naar Christus wees, en waar het alles van Christus sprak, en wat deze priester geloofde, en wat hij bad voor God. En nu op eenmaal, er is weg. Feitelijk staat er letterlijk dit. In uw Bijbel staat, waarbij zal ik dit weten? Maar er staat letterlijk in het Grieks, waaraan zal ik het weten? Wat wil die nu? Wat wil die nu? Nou wil die Zacharias een teken hebben, hij wil iets hebben waaraan hij zich vast kan klemmen, en dan zal hij het geloven wat God zegt. Voel je hier de wortel van de godvergeten ongeloof? Dat is het droevige. Wel, misschien zeg je, nou ja, Abraham. Je weet toch wel, Abraham die vroeg ook eens, heren, waarbij zal ik het weten dat ik dit land zal erven? En die werd door de heren niet berispt hoor. Wel nee, de heer gaf nog ook. Gideon, weet je wel, hij heeft tot 2 maal toe een teken begeerd met dat wollenvlies. En de Heere gaf het nog ook. En Maria? Maria vroeg ook, hoe zal ik het weten? Maar deze Zacharias, let wel, en bij Abraham, en bij Gideon, en bij die Maria, die vroegen dit, heren, we geloven het. Maar ach, u weet het, we zijn zo zwak van moed en klein van krachten. Wil alsjeblieft dat geloof eens versterken door een teken, hè? Dat mag, hij heeft ook wel eens biddend gezongen. Doe een teken mij ten goede, dat mijn haters in hun woede. Je kent dat toch uit de 77ste psalm? Kijk, dat is niet verkeerd. Maar dit was de zonde bij deze Zacharias. Zacharias geloofde het niet. Heel dat woord van God. Hij zegt, ik wil het geloven, dan moet ik eerst een teken hebben waar ik me nou eens aan vast kan grijpen. Waaraan kan ik het nu weten? En dan zal ik het geloven. Ach, was toch een mens, geliefden. Ach, wat zien we hier toch. Iets van dat hardnekkige tegenspreken. Wat we ook zien bij Thomas. Zacharias twijfelde er wel niet aan of het het woord Gods was wat tot hem kwam, maar of het wel mogelijk was dat dat woord Gods zou vervullen. Hij wilde dus eerst zien en dan geloven. Ach, hoe zijn we toch vaak onbetrouwbaar, geliefde, en elk ogenblik in nood. En wat heeft God toch een volk waar hij nooit op aan kan. En hoe gelukkig dat dat volk een God heeft
waar het altijd op aankwam. O, dat ongeloof, dat is de moederzonde. De officier van alle kwalen in het hart, dergene die God vrezen. Het ongeloof, hou God verdacht, in al zijn liefde, trouw en macht. O, het hart, dat zelf kennis heeft gekregen. Dat moet wel zeggen, als ik op Zacharias zie, dan kan ik me slechts verwonderen over de genade dat ik niet stom of blind ben geworden. Grijp je me nou wat ik nu zeg? Toe! Dat is het hart dat zelf kennis heeft. Het ongeloof doet God zoveel verdriet aan. En wat hebben we toch, gelijk ons avondmaalsformulier zegt, dagelijks tegen ons ongeloof te strijden en te bidden. Heere, ik geloof, kom er ongelovigheid te hulp. Heere, geef me geloof om te geloven, geliefde. Opdat dat Godvergeten ongeloof niet over ons triomferen. Wel nu, het is de bitterste zonde. Zo menig hart gaat daardoor met een zwijgende mond. Want Zacharias krijgt een teken. En dan zegt de engel, ge zult stom zijn tot al deze dingen zijn vervuld. Ja. Wat is die man, hè? Wat is die Zacharias, zeg? Diep beschaamd die tempel uitgegaan. Wat is die Zacharias? Diep beschaamd door de straten gegaan naar zijn huis toe. Stom. En toch, het was een straf op zijn ongeloof. Tevens was het nog een teken van Gods goedertierenheid. Want, en daar eindig ik nu mee, want, al moet u nu stom zijn, al kan die niet spreken, totdat al de dingen verwild zijn geworden, toch ervaart u het, dat de zonde van zijn ongeloof Gods belofte niet teniet heeft kunnen maken. Dat is een voorrecht. Want vriend, Zacharias had het voor God verdorven. Maar God bederft het niet. En Gods beloften gaan door. 9 maanden heeft hij met een zwijgende, stomme mond gelopen. Die 9 maanden heeft Zacharias aan zichzelf ervaren dat men niet straffeloos God betwijfelen kan. En toch is deze tijd niet enkel straf en gericht. Want het is een kind van God dat hier zondigt. En dan mogen zijn straf ernstig zijn. Er is in dezelfde niettemin een heilig medicijn. En oefenschool en louteringsschool. Voor eerst in alle gekuiste eerbied, zij het overdacht, is het voor hem van week tot week al aangrijpender, ontroerender, veroordelender en verootmoedigender geworden, als hij nu voor zijn ogen kan waarnemen aan zijn Elisabeth dat God waarachtig is. En hoe vreselijk het toch wel is geweest, die God gewantrouwd te hebben. Al meer heeft Zacharias in die 9 maanden het verborgen nodig gehad, tot belijdenis van zijn schuld, tot vergeving en om te smeken
nog eens tot spreken verwaardigd te worden, om God nog eens te horen. Gelovig heeft Zacharias toe mogen buigen onder de straf. 9 maanden met een stomme mond. Maar het is in die 9 maanden waarheid voor hem geworden. Hij straft ons. Maar naar onze zonde niet. In die 9 maanden heeft hij nog eens grondig moeten leren hoe groot zijn zonden en ellende zijn. Hij moest leren en erkennen dat het goed voor hem was van God verdrukt te worden. Welgelijk zalig de mens die dat nu maar leren mag. Hier liggen zulke kostelijke lessen, zulke ontroerende lessen. Er is soms een volk, en dat kan door allerlei omstandigheden in het leven zijn. Er is soms een volk, dat moet met een zwijgende mond over de aarde gaan. En de Heere zegt, ik heb dat volk geformeerd, opdat ze mijn lof zouden verkondigen. En dan de tong gebonden, die zijn er nog wel. Nu zou het een voorrecht zijn, als de Heere u eens ontdekte de plaats waar de breuk geslagen is. Als de Heere door zijn lieve geest er nog eens mee bekend maakte waar de oorzaken liggen. Dat we zwijgen moeten. Dat er niet meer is die levendige roem in de barmhartigheden en goedertierenheden Gods. Zeker, God blijft wel de getrouwe. Maar zwijgend over de aarde, dat is het smartelijkste en het droevigste. God geef u die genade, die liefde te kennen en die zalige blijdschap. In uw hart, daar ligt toch de band der liefde tussen die Heere Jezus en hun ziel. En die kan nooit verbroken worden. Amen. Waar liefde woont, gebiedt de Heer zijn zegen. Het derde vers, het Psalm 133. Dat u recht mogen liefhebben, kennen, dienen en vrezen. En als vrucht van die liefde, de liefdesgemeenschap met uw kerk. 1 volk, gewassen in hetzelfde bloed, vernieuwd door dezelfde geest. Onderwezen door hetzelfde woord, alle hebbende 1 God en Vader in u.
beminnelijke Heere Jezus Christus, zij die genade ons geschonken. Amen. 32e vers uit Psalm 119. Dagavond is het vergadering van de kerkenraad. Ontvang u met biddende harten de zegen des Heren. De genade van onze Heer Jezus Christus, de liefde Gods en de gemeenschap des Heiligen Geestes, zij met u allen. Amen.